beginnen.
Voor zover mogelijk.
Van harte welkom in deze dienst. Wellicht had u hier eigenlijk een doopdienst verwacht. Nou, dan moet ik u teleurstellen. Die hebben een week verschoven. Want gisteravond was hier een grote reunie van de school. En dit is ook een beetje een reunie. Een wekelijkse reunie. Je mag daarnaar uitkijken. Dat we gewoon één dag in de week bij elkaar mogen komen. Om elkaar te ontmoeten. Maar bovenal om de Heer Jezus te ontmoeten. De Heere God. Van harte welkom ook degene die meeluisteren via de radio. Kerk in de Huiskamer, Radio Land Singeland, ook van harte welkom. Ik zie een aantal onbekende gezichten van mij. Ik wil jullie ook van harte welkom heten. Dirk Lemmens, ook van harte welkom weer. Dat je ook hier kan en wil zijn om het woord door te brengen. Wat kunt u verwachten deze dienst? We zingen een aantal aanbiddingsliederen. Dirk zal wat delen uit het woord. En we zullen ook met elkaar het avondmaal vieren. En ik hoop dat je heel dicht bij de Heer Jezus mag komen. Hoe je hier ook gekomen bent, dat je alles mag overgeven, dat we dicht bij God mogen komen en dat je hier opgebouwd weer vandaan mag gaan, de week in. Mag ik jullie voorgaan in gebed? Ja, Heere God, we hebben gezongen dat u goed bent U bent zo ontzettend goed. U bent zo'n liefdevolle vader. En tegelijkertijd bent u een heilig God. Een heilig God waar we heel dichtbij u mogen komen. Door uw zoon, de Heer Jezus. En ik dank u daarvoor. U komt daarin alle dank toe. Dank u wel voor uw zoon, de Heer Jezus, dat hij voor ons, voor mij, voor ons naar deze wereld is gekomen. Om ons te redden. Om ons te verlossen van de zonde. En om de weg naar de Vader ook zo vrij te maken. Dank u wel voor die liefde. Dank u ook voor de Heilige Geest, Heer, dat u ons niet alleen hebt gelaten. Dat we het hier op deze aarde alleen maar uit moesten zoeken, Heer. Maar u wist en u weet wat we nodig hebben. En ik dank u voor de Heilige Geest en ik wil bidden ook zo voor de leiding. Voor iedereen die hier gekomen is vanmorgen. U kent hen, u kent iedereen die hier zit. Hoe hij hier zit, hoe hij hier of zij is gekomen. En ik wil bidden, wilt u met uw Heilige Geest in onze harten werken. Ik wil ook bidden voor de luisteraars, Heer, die meeluisteren via de radio. Heer, thuis of waar ze ook zijn, wilt u ze ook nabij zijn. Heer, en willen u de alle dank en eer geven door het zingen van de liederen. Kom tot uw doel alstublieft in deze dienst. We houden van u, Heer. Om Jezus wil bid ik u dat. In Jezus' naam. Amen. Ik wens u een gezegende dienst. We halen de collecte op voor onze zendelingen.
Dankjewel. Het eerste lied dat we gaan zingen, dat is een heel bekend lied. In uw aanwezigheid kan ik daaruit zijn, want ik ben een mens zondig en onrein. Voor de luisteraars thuis hoop ik dat het ook een bekend lied is. Moet je voorstellen, in uw aanwezigheid, dat hij nu op dit moment zichtbaar aanwezig zou zijn. Zou dat meer indruk op ons maken? In de Bijbel hebben we wel verhalen van mensen die hem erkenden of die hem zagen en die niet meer op hun benen konden staan. Zullen we met die gedachte dat hij hier echt aanwezig is, hem de eer brengen, want het komt hem zo toe. En waar twee of drie in zijn naam zijn, daar is hij. In uw aanwezigheid. Mocht u in de gelegenheid zijn, wilt u dan gaan staan. Jezus alleen. Ik wil graag de kinderen naar voren vragen. Het is al een tijd geleden dat we met instrumenten... Er staat hier een schatkist met allemaal instrumenten. Mogen jullie uit? Want we gaan een heel vrolijk lied zingen. Want het is vandaag heel mooi weer, maar het is nog wel winter. Volgende week als we hier komen, wat is het dan? Dan is de winter voorbij. Lente, yes. En iedereen vindt de lente meestal wel heel leuk. Wat is er? Wat gebeurt er allemaal in de lente? Blaadjes aan de bomen, alles wordt groen. Vogeltjes fluiten, de zon schijnt weer wat meer. Je kan je winterjas opruimen. En we hebben drie hele mooie feesten in de lente. En het eerste daarvan is Paasfeest. Die begint een beetje verdrietig. Maar dan vieren we dat de Heer Jezus is opgestaan. En daar gaan we van zingen vandaag. Weet je dat de lente komt?
Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt? Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit. De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid. De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit. wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft? Weet je wel dat Jezus leeft? Hij is opgestaan. Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan. Maar na drie donkere dagen is hij weer opgestaan. Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft? Weet je wel dat Jezus leeft? Hij is opgestaan. Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft? Weet je wel dat Jezus leeft? Hij is opgestaan.
Jullie mogen naar de bouw gaan. Bedankt voor jullie.
Is op de radio niet te zien, maar we zijn bevoorrecht met zoveel kinderen, zoveel gezinnen. Het is geweldig om te zien. Dat maakt ons blij. Ik ga nog niet gelijk zingen. Rust. Ik heb het wel eens eerder gedeeld. Zingen is eigenlijk twee keer bidden. Soms heb ik moeite om de woorden te zoeken om tot God te bidden. Dan voel ik me afgeleid. Het is zo mooi dat er liederen zijn waar je zoveel kan uitspreken. Gebeden, psalmen. En daar is dit volgende lied er ook een van. In aanloop naar de overdenking toe mogen we ons richten op hem. Door middel van dit lied. Voelt u zich vrij om te gaan staan, om te blijven zitten? Wat u wilt.
Spreek, o Heer, door uw heilig woord, dat ons hart u hoort en verzadigd wordt.
In eeuwigheid.
Spreek, o Heer, en voltooi uw werk en uw scheppingswerk tot uw eeuwigheid. Spreek, o Heer, en voltooi in ons wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.
Trouwe Vader, dank u wel, wat een genade voor ons, Heer. Dank u wel dat u ons overlaat met zoveel genade. Dank u wel dat we hier in alle rust en vrijheid bij u mogen komen en bij u zijn. Dank u wel dat Dirk hier is, Heer, en dat u was bij de voorbereiding. De woorden die u hem op het hart heeft gegeven om met ons te delen. Heer, spreek. Spreek, o Heer. Maak ons hart zacht, open en bereid. Hier en ook thuis voor de luisteraars. Dank u wel voor uw liefde en uw trouw. Dank u wel, Heer Jezus, wat u gedaan heeft. En dank u wel, Heer, dat we altijd weer bij u terug mogen komen. Zegen het woord en help ons om het te verstaan. Amen.
Goedemorgen. Als je een Bijbel hebt, ga met mij naar Matthäus, hoofdstuk 18, vanaf vers 21. Het Evangelie van Matthäus, hoofdstuk 18, vers 21. En dan lezen we het volgende. Toen kwam Petrus naar hem, naar Jezus toe, en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen me zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal toe? En Jezus zei tegen hem: Ik zeg u niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom kan het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zekere koning die afrekening wilde houden met zijn dienaren. Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem 10.000 talenten schuldig was. En toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had, en dat de schuld betaald moest worden. De dienaar dan knielde voor hem neer en zei: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze dienaar was innerlijk met ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Maar deze dienaar ging naar buiten en trof een van zijn mededienaren aan die hem 100 penningen schuldig was. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei: Betaal mij wat u schuldig bent. Zijn mededienaar liet zich voor hem neervallen en smeekte: Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis totdat hij de schuld betaald zou hebben. Toen zijn mededienaren zagen wat er gebeurd was, werden ze erg bedroefd. En ze gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem: Slechte dienaar, al die schuld heb ik u kwijtgescholden omdat u mij dat smeekte. Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw mededienaar, zoals ik ook medelijden met u had? En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse Vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. En we begaan nogal wat misdaden tegen elkaar. Er valt nogal wat te vergeven, ook in de gemeente van Jezus Christus. Dat zou niet horen zo te zijn, maar het is wel zo. We botsen nu eenmaal tegen elkaar aan, we hebben allerlei conflicten. En dat verstoort onze relaties. Er zijn zoveel dingen die moeilijk zijn en die moeilijk liggen tussen mensen, en dat is een probleem. En God geeft daar een oplossing voor, en die oplossing is vergeven. Nou, dan is de vraag, wat bedoelen we met vergeven? Dat is niet een gevoel. Dat is niet iets waar het is van, ach ja, weet je, zand erover. We vegen het onder het vloerkleed. Onder het vloerkleed hoort de schoonste plaats in huis te zijn. En oude koeien, die moet je niet in de sloot laten liggen, die moet je eruit halen. Die moeten weg. Vergeven is een beslissing. Vergeven is een beslissing van te zeggen, ik ga het je niet langer aanrekenen. Ik ga je behandelen alsof het niet gebeurd was. Betekent niet dat de straf kwijtgescholden is, maar dat betekent wel dat ik het loslaat om de straf uit te spreken en dat ik het bij God overlaat. Romeinen 12, vers 19, daar staat, wreekt u niet, geliefde, maar laat plaats voor de toorn. Want er staat geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, spreekt de Heer. Vergeven betekent dus dat je iemand behandelt alsof het niet gebeurd was, dat je opnieuw kwetsbaar opstelt, dat je opnieuw vertrouwen geeft. Dat is niet makkelijk. Ik vind dat in ieder geval niet makkelijk. Als je mij onrechtvaardig behandeld hebt, dan vind ik het moeilijk om je weer te vertrouwen. Dan vind ik het moeilijk om mezelf weer kwetsbaar op te stellen, want misschien gebeurt het wel weer. En dat is nogthans precies wat God zegt. Misschien gebeurt het wel meer. In dit gedeelte in Matteüs 18 geeft Jezus antwoord op de vraag van een van zijn discipelen. Geeft hij antwoord op de vraag van Petrus. In een stukje ervoor heeft hij onderricht gegeven over wat je moet doen als een broeder tegen je zondigt, hoe je daar moet mee omgaan. En dan komt Petrus naar Jezus toe en dan zegt hij, Heere, hoeveel keer zal mijn broeder dan tegen me zondigen en moet ik hem vergeven? Hoe dikwijls moet ik vergeven? Hoe dikwijls moet ik mij weer kwetsbaar opstellen? Wanneer komt er een punt dat ik kan zeggen, nu heb ik het gehad. Nu breek ik met je. Nu is het klaar. Nou, Petrus suggereert misschien wel 7 keer. Dat vond hij heel goed van zichzelf. Want rabbijnen die zeiden 3 keer. Je moet 3 keer vergeven en daarnaast klaar. Dus Petrus dacht, ik zal er een schip bovenop doen. Ik maak er 7 keer van, dat is een heilig en een perfect getal. En de Heer Jezus zegt, nee hoor, niet 7 keer 7, maar 70 keer 7. Hoe vaak is 70 keer 7? Niet 490. Onze kinderen hadden daar een woord voor toen ze klein waren. 70 keer 7 is 100.000 miljoen miljard. 100.000 miljoen miljard. Zoveel dat er geen einde aan komt. Zoveel dat het altijd doorgaat en dat je geen voorstelling kan maken dat het ooit stopt. Dat is 70 keer 7. Ja maar, en dan zegt de Heer God, nee, geen ja maar. Gewoon doen. Gewoon doen. En door te vergeven, word je er zelf vrij van. Want degene die je onrecht aangedaan heeft en degene die je vergeeft, die weet het vaak niet eens dat je hem vergeven hebt. Maar zelf word je niet meer geregeerd door de nijd en door de bitterheid en door de boosheid en ben je in staat om los te laten. Maar hoe zit dat dan? Hoe ver gaat dat dan? En dan geeft de Heer Jezus hier, vertelde dat verhaal, vertelt hij die gelijkenis van die 2 mensen die hun Heer, die in de schuld staan bij hun Heer. En het verschil zit hem in de bedragen. De ene, die is een talent schuldig, of tenminste, die is een heleboel talenten schuldig, en de andere, die is een aantal penningen schuldig. Beginnen bij de eerste. Die is zijn heer 10.000 talenten schuldig. Nou, een talent was een gouden munteenheid. En 1 talent stond gelijk met 34,2 kilo goud. Dat is veel geld. 10.000 talenten. Daar moest je 60 miljoen dagen voor werken. Want een penning, dat is een dagloon. 60 miljoen dagen. Als we 312 werkdagen in een jaar hebben, als we 6 dagen werkweek hebben, dan moet je daar 192.307,5 jaar voor werken. Als je 20.000 euro per jaar verdient, dan ben je niet de best verdienende van het hele land. Maar als je 20.000 euro per jaar verdient, dan moet je daar bijna 3,5 miljard jaar voor werken om dat terug te betalen. En dan zegt die brave dienaar: heren, ik zal u alles terugbetalen. Ja, ja. Dat lukt natuurlijk nooit. Die 10.000 talenten, die kan je niet terugbetalen. Dat is zo ongelooflijk veel geld. Daar moet je zo ongelooflijk lang voor werken. En die heer die zegt: ik zal het je kwijtschelden. En dan komt hij op de gang. En dan komt hij een collega tegen. En die is hem 100 penningen schuldig. Dat is 100 dagen werk. 16 weken, 4 maanden, aan 20.000 euro per jaar, is dat 6.667 euro. Dat is best veel geld, maar dat is goed te doen. Dat is goed te doen. En wat doet hij dan? Hij pakt hem bij zijn keel en hij zegt: dokken, betalen. Nu, juridisch heeft hij natuurlijk helemaal gelijk. Het feit dat zijn heer hem die grote schuld kwijtgescholden heeft, betekent niet dat die andere schuld vervalt, juridisch. Dat staat los van elkaar. Maar die heer zegt: je hebt er niks van begrepen. Ik heb jou zo ongelooflijk veel vergeven. Hoe kan je het dan in je hoofd halen van je medemens niet te vergeven? Dan heb je iets niet begrepen. Vers 32, toen riep zijn heer hem bij zich en hij zei: slechte schaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden omdat u mij dat smeekte. Had u ook geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf zoals ik ook medelijden met u had? Als ik jou zo ongelooflijk veel vergeven heb dat je er geen voorstelling kunt van maken hoeveel het is, dan moet jij toch dat kleine beetje kunnen vergeven. En dan zeg je misschien: ja, maar zoveel heb ik niet verkeerd gedaan tegenover God, hoor. Die man die was 10.000 talenten schuldig. Die man was al die jaarlonen moest hij werken. Maar zoveel heb ik niet aan fout gedaan, hoor. Nou, weet je, bij zonde is het niet alleen wat je doet, maar ook tegen wie je het doet. Kijk, als ik een rotte tomaat... Nee, als jullie rotte tomaten naar mij gooien, omdat de preek hier niet aan staat, laten we het daarop houden. En jullie gaan met eieren en tomaten gooien. Dat is een heel groot verschil of dat je eieren en tomaten naar Willem-Alexander gooit. Als je er naar mij eentje gooit, ga je niet die gevangenis in. Als je ze naar Willem-Alexander gooit, dan weet je niet hoe snel je opgepakt wordt en afgevoerd. Het is niet alleen maar wat je doet, het is ook tegenover wie je het doet. En het feit dat je zondigt tegen de Allerhoogste is wat het erg maakt. Het is niet eens zozeer wat je doet, maar het feit dat je tegen hem zondigt. Dat maakt het erg, tegen God, de Allerhoogste die jou geschapen heeft. En dus, zegt hij, moet je elkaar vergeven. Dat is een eenzijdige beslissing, dat vergeven. Dat moet je niet doen omdat de ander spijt of berouw heeft. Moet je niet doen omdat de ander zijn zonde erkent of beleidt. Dat moet je doen omdat God jou vergeven heeft. Dat heeft eigenlijk niet zoveel met die ander te maken. Dat heeft te maken met het feit dat God jou des te meer vergeven heeft. Je moet de ander niet vergeven omdat hij om vergeving vraagt. staat trouwens nergens in de Bijbel dat we elkaar om vergeving moeten vragen. Er staat in de Bijbel dat we elkaar onze zonden moeten belijden. En er staat in de Bijbel dat we moeten vergeven. Maar wij zijn geneigd om te zeggen, oh, wil je me vergeven? En wat je dan eigenlijk doet is, dan leg je de bal in het kamp van de ander. Dan zeg je, nou, ik ben wel heel geestelijk nu. En als jij geestelijk bent, dan moet je mij vergeven. Terwijl je eigenlijk zou moeten zeggen, ik heb tegen je gezondigd, ik heb je onrecht aangedaan. En ik zou het normaal vinden als je nooit nog iets met mij te maken zou willen hebben. En dan zegt God, nee, je moet vergeven. Want ik heb jou des te meer vergeven. Daar ligt de grond. Dat ligt eigenlijk parallel aan liefde. God zegt, we moeten elkaar lief hebben, omdat hij ons het eerst heeft lief gehad. We moeten elkaar niet lief hebben, omdat de ander zo lief is. We moeten elkaar lief hebben, omdat God ons eerst heeft lief gehad. En dan is de vraag van, hoe doe je dat dan, dat vergeven? Je kan zeggen, ik vergeef het je. Maar meestal werkt dat niet zo goed. Meestal zeggen, als we zeggen ik vergeef het je, dan merken we al heel snel dat als we die persoon weer tegenkomen, dat we het misschien toch niet vergeven hebben. En dat het er misschien toch nog zit, dat het toch niet weg is. Dus vergeven begint eigenlijk met beschuldigen. Dit heb ik tegen u. Je hebt me onrecht aangedaan. Je hebt me onterecht behandeld. En dan gaat het niet alleen maar over datgene wat er gebeurd is, maar dan gaat het ook over de gevolgen van wat er gebeurd is. Want je vergeeft niet alleen wat gebeurd is, maar ook de gevolgen, ook de negatieve gevolgen. Als je straks naar huis rijdt en er rijdt iemand tegen je auto aan, en die zegt, ah joh, weet je, we gaan dat hier even regelen. Weet je, hier is 100 euro, het is maar een krasje. Hier is 100 euro. Moet je natuurlijk niet doen. Als iemand tegen je auto aanrijdt, dan moet je er een expert laten naar kijken en dan moet je een schaderapport hebben. Want misschien is er wel verborgen schade. En dat is met vergeven ook zo. Mensen doen ons dingen aan, maar dat heeft allerlei gevolgen in ons leven. En die gevolgen, die vergeef je mee. Het is één pakket. Dus moet je beginnen eigenlijk met de beschuldigen. En wat wij vaak doen is als iemand naar ons toe komt en zegt, joh, ik heb je niet goed behandeld, het spijt me, had ik niet mogen doen, dan zijn we geneigd om te zeggen, ach joh, valt wel mee. Laat maar. Nee, het valt niet mee. Het valt heel erg tegen. En als ik de moed opbreng om naar iemand toe te stappen en te zeggen, ik heb je slecht behandeld, had ik niet mogen doen, en die persoon die zegt, ach, het valt wel mee, dan voel ik mij ook niet serieus genomen. Dan heb ik mijn best gedaan om te komen. Dan denk ik, nee, het valt tegen. En ik denk ook dat we dat echt mogen zeggen tegen elkaar. Ik denk ook echt dat we tegen elkaar mogen zeggen, ja, ik vond het inderdaad heel naar wat je gedaan hebt. Maar ik zal je vergeven. Ik zal het niet langer tegen je gebruiken. Ik zal het niet meer als argument in onze relatie voor je voeten gooien. Dat betekent niet dat ik het vergeet. Er zijn sommige dingen die je niet vergeet. Maar je kan wel beslissen van het niet weer voor iemands voeten te gooien. En wat dan als ik niet wil vergeven? Wat dan als ik zeg, ja, nee. Dit is zo erg, en jij kan wel mooi preken over vergeving, Dirk, maar als jij zou meegemaakt hebben wat ik meegemaakt heb, en als ze jou zouden aangedaan hebben wat ze mij aangedaan hebben, dan zou je anders piepen, dan zou je niet zo mooi preken. Nou, zegt God in dit gedeelte, als je niet bereid bent om te vergeven, en dat het moeite kost is één ding, en dat je moet leren is een ander ding, maar als je zegt, nee, vergeven is er niet bij. Dit is zo erg, dit wil ik niet vergeven. Dit hou ik tegen je. Dan zegt de Heere God, dan moet je je vragen stellen bij je redding. Dan moet je vragen stellen bij of je het evangelie wel begrepen hebt. Want God heeft jou het equivalent van 10.000 talenten vergeven waar je al die jaren moet verwerken. Terwijl wat jou aangedaan is misschien wel heel erg is, Maar in vergelijking met wat God vergeven heeft, is het eigenlijk geen vergelijking. In het Onze Vader bidden we en vergeef ons onze schulden zoals, ook, zoals wij onze schuldenaren vergeten. Vergeven. In de grondtekst staat er: vergeef ons naar de mate dat wij reeds vergeven hebben degene die iets fout gedaan hebben tegenover ons. In de grondtekst vragen we in het Onze Vader aan God: wilt u mij vergeven op de manier zoals ik al vergeven heb? Dat is niet eenvoudig. Daar moet je jezelf voor verloochenen. Daar moet je voor beseffen dat je zondig voor God staat. En heel dikwijls beseffen we die zondigheid eigenlijk maar zeer beperkt. Daarin moeten we ook groeien. Toen ik de Heer Jezus aannam, was ik 19. We spreken het jaar 1974, dat is diep in de vorige eeuw. Nog net het derde kwart van de vorige eeuw. En weet je, ik vond het evangelie prachtig. En ik vond eigenlijk dat God wel een goede toevoeging aan zijn team gedaan had. Ik had niks begrepen van berouw. Ik had niks begrepen van schuld. Helemaal niet. Intussen wel. Intussen weet ik dat ik God niks aan te bieden heb, dat ik hem niks kan geven wat hem wel gevallig is, dat ik hem niks kan geven wat hij nog niet heeft. En om te vergeven moet je eigen schuldigheid tegenover God beseffen. Niet dat je vol schuldgevoelens moet zitten en jezelf moet beschuldigen, want hij heeft je vergeven. Je hoeft jezelf niet meer te beschuldigen. Maar je moet wel je schuldigheid beseffen. Je moet wel beseffen hoe je tegenover God staat. En dan zeggen we dikwijls, en dan zeggen mensen dikwijls, als je vergeeft, dan mag je daar nooit meer op terugkomen. Ik denk dat het Corrie ten Boom was, hè, die zei dat God je zonde in het diepst van de zee gegooid heeft en dat hij er een bordje bij gezet heeft met verboden te vissen. Ja, dat zegt Corrie ten Boom, maar niet de Bijbel. Het is een mooi voorbeeld, maar het is niet wat de Bijbel zegt. En als intussen gepensioneerd hulpverlener, maar nog steeds als hulpverlener, durf ik ook niet tegen mensen zeggen: je mag daar nooit op terugkomen. Weet je, als je man, laten we de man even de slechterik maken. Als je man een drukke periode heeft op zijn werk en hij komt 's avonds laat thuis, iedere keer weer, en hij werkt over en hij moet op reis, veel meer dan vroeger. En wat blijkt dan? Dan blijkt dat het niet druk was op het werk, maar dat hij een relatie had met zijn secretaresse. Nou, als fijne christen, vergeef je dat dan en ga je met elkaar door? En 3 jaar later komt er opnieuw een periode dat je man het druk heeft op zijn werk, vele vergaderingen heeft, 's avonds laat werkt en weer vaak op reis gaat. Zou je dan echt niet mogen zeggen van: joh, hoe zit dat nu? Ik vind dit wel moeilijk, hoor. Natuurlijk mag dat. Sommige dingen vergeet je niet en sommige dingen, daar moet je op terugkomen. Sommige dingen die grijpen zo diep in je leven, dat het onredelijk is en dat God ook niet vraagt om het te vergeven. Wat hij wel vraagt, is dat je het niet weer in de relatie brengt en dat je het niet weer voor zijn voeten gooit. Maar je mag het wel moeilijk hebben. Natuurlijk, dat voelt net als toen. Dat is helemaal geen punt. Ook God vergeet onze zonden niet. God zou onze zonden niet kunnen vergeten, al zou hij willen. Want God weet alles. God vergeet niet. God beslist om het niet meer tegen ons te houden. Het zou makkelijk zijn als we konden vergeten. Nu vinden mannen dat over het algemeen minder moeilijk dan vrouwen. Een
Petra en ik, een tijd geleden. We hadden een keer ruzie. En ze zei iets wat me zo kwetste en wat ik zo onredelijk vond en zo lelijk vond, dat ik dacht, dat wil ik onthouden. Dat wil ik de volgende keer voor haar voeten gooien. Dit is... Ja. 3 weken later wist ik nog dat ik iets moest onthouden. Maar niet meer wat. Dat overkomt een vrouw niet. En dat is niet omdat ze dat willen, broeders. Dat is omdat ze het niet kunnen vergeten. Dat is omdat woorden hun veel meer raken dan dat woorden ons als mannen raken. Even veralgemeend. Lelijke woorden slaan in het hart van een man als een vleeshaak. Lelijke woorden slaan in het hart van een vrouw als een vishaak. Was het verschil tussen een vleeshaak en een vishaak? Het weerhaakje. Ja. En wat brengt de schade aan? Het weerhaakje. Dus mannen, wees voorzichtig met je woorden. Het is een vrij algemeen gegeven bij echtparen dat vrouwen meer lelijke woorden mogen zeggen dan mannen. Tenminste, dat mogen ze niet, maar in de praktijk gebeurt dat wel. Dat komt ook omdat wij mannen het anders niet horen. Het doet niet genoeg pijn. We missen het weerhaakje. Maar wees voorzichtig met wat je zegt. Wees voorzichtig hoe je met elkaar spreekt en besef dat je de ander pijn doet. En dat het dus ook redelijk is en te verwachten is dat die pijn niet zomaar weg is, dat iemand daar moet mee dealen. Vergeven betekent, ik ben bereid van te dealen met die pijn. Ik moet de pijn niet ontkennen, ik wil met de pijn omgaan en ik wil het niet tegen je houden. Ik zal het niet weer voor je voeten gooien. Hoeveel ongelijk je ook had. Ook al heb je niet beleden dat je tegen me gezondigd hebt. Ook al vind je dat je niks verkeerd gedaan hebt. Ik ga het je toch vergeven. En vergeven tenslotte, dat is wat anders dan verzoenen. Verzoenen betekent dat de relatie hersteld wordt. Daarvoor heb je vergeving nodig, enerzijds. Maar je hebt niet alleen vergeving nodig, je hebt ook berouw nodig. Iemand moet erkennen, om de relatie te kunnen herstellen, moet degene die tegen jou gezondigd heeft, die je onrecht aangedaan heeft, die moet erkennen, ja, ik heb je niet goed behandeld. Ik heb je onterecht behandeld. En het zou normaal zijn als je nooit nog iets met mij te maken zou willen hebben. Dat is wat ik verdiend heb. En ik zal alles doen wat in mijn macht ligt om te herstellen wat ik kapot gemaakt heb. Het is ook niet zo dat de gevolgen niet moeten gedragen worden. Kijk, als je jouw auto tegen de mijne aanparkeert door je eigen stomme schuld, dan ben ik best bereid om je dat te vergeven. Maar als je ze kan betalen, komt de rekening er wel achteraan, hoor. Ook al heb ik het je vergeven. De vergeving zit erin dat als je het niet kan betalen, dat de rekening dan niet komt. Dus om tot verzoening te komen, moet je aan de ene kant bereidheid hebben om te vergeven en aan de andere kant bereidheid hebben om je zonde te erkennen. En laat dat nu precies zijn hoe het ook is tussen God en ons. De Heer Jezus is gestorven voor de zonde van alle mensen. Maar dat betekent niet dat het tot verzoening met God komt met alle mensen. Dat betekent dat God zegt, wat mij betreft, ben ik bereid om eroverheen te stappen. Wat mij betreft ben ik bereid om je zonde niet aan te rekenen. Maar je moet dat wel accepteren en je moet wel voor God komen in dat schuldenbesef. En je moet wel voor God komen en zeggen, Heere God, ik ben een zondaar. Ik zou het verdienen als u nooit nog iets met mij te maken zou willen hebben. Ik heb u niet erkend als God. En dat betekent dat ik zondig ben. Dat is wat zonde is. En dat betekent dat er geen relatie meer tussen ons kan zijn. Dus het zou normaal zijn als u nooit iets met mij te maken zou willen hebben. En dan zegt God, ja, maar daarvoor is Jezus gestorven. Jezus is gestorven voor jouw zonde. En dan komt het tot verzoening. En dan begint er een mooi verhaal. Dan begint er een mooie relatie. Bij mij was het 1974. Augustus 1974 was het. En ik heb nog geen dag spijt gehad. Al die jaren heb ik met de Heer gewandeld. Ik was iemand die absoluut niks van God wilde weten. Ik was iemand die ook... Ik had nog nooit een Bijbel gezien. Nooit een Bijbel in mijn handen gehad. Ik had nog nooit een Bijbel gelezen. Ik wist wel dat onzin was wat erin stond. Vraag me niet hoe, maar daar was ik wel van overtuigd. En ik vertelde ook iedereen dat het onzin was. Tot God me bij mijn kraag pakte. Tot er een nieuw leven begon. Een leven van zin. Een leven van waar ook problemen zijn, maar een leven waar problemen oplossingen hebben. Een leven waar hoop is. Een leven waar vooruitzicht is. En dat komt omdat er verzoening is. Verzoening door de vergeving en door het berouw. En als die twee elkaar ontmoeten, zowel tussen ons als mensen als tussen ons en God, dan komt er herstel van relatie. Laten we bidden. Heer God, dank u wel. Dank u wel dat u ons aan die tool om te vergeven, dat u ons dat gegeven hebt, zodat we niet door bitterheid opgeeten worden van binnen, zodat we niet blijven lopen met de last, maar kunnen loslaten, maar dat er ook ruimte gekomen is voor verzoening. Ik wil u bidden, Heer, in de gemeente, dat als er mensen zijn die moeite hebben met elkaar, en als er mensen zijn die moeite hebben met vergeven, of met schuld te belijden, dat u het op hun hart wil leggen. Dat ze de dingen goed maken met elkaar, zodat het verzoend wordt. En ik wil u bidden, Heer, dat als er mensen zijn die weten dat het niet goed is tussen u en hun, dat u hun op het hart wil geven om berouwvol tot u te komen en de vergeving die u in de Heer Jezus aanbiedt, om die aan te nemen. Om dat vandaag te doen, Heere, zodat er een ommekeer komt in hun leven en dat er hoop komt en vooruitzicht. Heere, ik leg het in uw heilige hand. Amen.
Sorry, ik moet even wennen aan de snoertjes hoe ik dat het beste doet. Maar, we willen graag met elkaar zingen opwekking 629. Als antwoord op de preek van Dirk. Dankjewel.
Verder leven, hoe moet ik verder gaan? het zelf niet. Ik lijk haast te verstikken, in angst en in verdriet. Hoe kan ik ooit?